U bent terug bij de VPRO bij het tweede uur van dit marathoninterview. Nog tot 10 uur Djoeke Veninga in gesprek met Guy Verhofstadt, lid van het Europees Parlement en ooit premier van België. Ja, wat is er het vorige uur allemaal gezegd? Guy Verhofstadt is niet hier op dit moment. Waar is hij dan wel op het moment dat dit wordt uitgezonden? In Italië, in zijn huis al daar met uitzicht op de Monte Sobasio, waar in deze tijd van het jaar sneeuw ligt. Je ziet in de verte een Franciscaner klooster liggen. Verhofstadt is er wel eens wezen lunchen met een glaasje wijn. Gelukkig, zijn Italiaanse verblijf heeft dikke muren, dus in de winter blijft het er lekker warm en in de zomer koel. Bij de haard zal hij zitten, lezen, Houellebecq en Grunberg. Eerder dit jaar kwam hij ook nog wel een lezen toe, hoor. Murakami en Vrijheid van Jonathan Franzen, een boek dat hij met een soap vergelijkt. Ter zake. De interviewster wil weten hoe het staat met zijn Europees gevoel zo aan het einde van dit jaar. Turbulent was 2010, vond hij. De euro was bijna ter ziele. Toen Merkel weigerde Griekenland te helpen. Dat was een ramp geweest voor alle Europeanen. Want wie wilde nou terug naar een oude Zuid-Europese gedevalueerde munt? Toch is de crisis goed voor Europa. Een nieuwe drijfveer voor de Europese gedachte. Hij kijkt er zelfs blij meer bij het woord crisis. De welvaart zal uit Europa verdwijnen als we niet samen optreden. We moeten of samenwerken, of we doen er niet meer toe. Maar waarom doen we dat dan niet, wil de interviewster weten. Nou, en dan komt Verhofstadt's vijand naar boven. Het nationalisme. We hebben het hier in Europa uitgevonden en we komen er maar niet van af. Hij heeft ook een wijze les voor die nationalisten. Alle landen zijn kleine landen. Je hebt landen die het al weten, zoals België, en landen die het nog niet willen weten. Ook voor Nederlanders heeft hij een boodschap. Blijf toch trouw aan die Europese gedachten, want zonder jullie, zonder Europa, doen jullie er niet toe. Hij vertelt over het parlement. In het parlement heb je geen macht, je moet het grijpen. Neem dat Swift-akkoord met de Amerikanen, dan zouden ze al onze bankgegevens mogen zien. Nou, dat heeft het parlement toch maar mooi tegengehouden. Wij, het Europees parlement, want hij heeft het steeds over ons, het parlement. En dat zou een nationaal politicus nooit doen. Het mag duidelijk zijn na 1 uur Verhofstadt, dit is geen euroscepticus. Hij is een echte Europeaan. Hij voelt zich Europeaan, of hij nou in Boedapest of in Italië loopt. Een Europese publieke ruimte. Kunst, cultuur, journalistiek op Europees niveau. Dat is zijn droom. Luistert u verder naar Djoeke Veninga in gesprek met Guy Verhofstadt nog tot 10 uur. En u kunt reageren op marathoninterview@vpro.nl.
Het is bekend dat Verhofstadt en ik heel verschillend denken over kwesties als eigen middelen en Europese Unie belastingen. Daar zijn verschillende opvattingen over. De Europese liberale familie is een hele brede kerk. Wie citeer ik hier?
Hans.
Nee.
Van Balen.
Nee. Onze premier Rutte.
Ah, Mark Rutte. Ja.
Ach, Mark Rutte.
Wel, dan meer wel bekend. Dan Hans van Balen en Mark Rutte hetzelfde, denk ik toch?
Ja, toch?
Ja. Ja.
Dus je kan daar anders over denken. U eindigde namelijk, hè, we eindigden het laatste uur, vorige uur, met uw pleidooi voor: ik zou het heel goed vinden als er eigen inkomsten kwamen in dat Europa, zodat een Europese burger ook feitelijk met zijn eigen betaalde Europese belasting een eigen Europees idee invloed op kan hebben. Nou, dat is echt niet populair in Nederland. Niet
nee,
bij Mark
dat
Rutte,
niet,
niet bij deze
nee,
regering.
Niet.
Laten
we zeggen dat het algemeen zo is.
Ja. Ja.
En dat heeft veel te maken met wat er de voorbije 10 jaar gebeurd is. Namelijk de ganse strijd die onder meer Gerrit Salm gevoerd heeft om korting te krijgen op de Nederlandse bijdrage.
Is het daar begonnen?
Men heeft toch toen de indruk gegeven dat, ja, dat het allemaal te veel kost. En ik wil dat probleem eigenlijk opgelost hebben.
In
mijn systeem
zijn er
geen nationale
bijdrage
meer.
Nee, oké. Okay, maar u zegt eigenlijk, als je politici hebt in een land die zelf steeds benadrukken: dit kost te veel geld, dit Europa, dan gaan de mensen zo
mensen
denken.
Die gezegd hebben: hoe komt het nu dat in Nederland een van de stichtende leden tegen het constitutioneel verdrag heeft gestemd? Ja, ik denk dat het antwoord vrij duidelijk te vinden is. Als er jaren aan een stuk wordt gezegd dat het allemaal te veel kost, dan heb je toch wel weinig neiging, denk ik, om in welk land dan ook, om ervoor voor te stemmen. Daar waar ik denk dat Europa zuinig moet zijn,
ja,
kost niet te veel.
Het kost niet te veel.
Maar moet wel zijn. Er is een verschil tussen het kost te veel en een gebrek aan zuinigheid. Ik vind dat Europa met zijn centen zuinig moet omspringen. Maar ik denk niet dat je kan zeggen dat Europa te veel kost. Want Europa kost 1/40ste van de nationale bijdrage en kosten voor het organiseren van het land. Ik bedoel, de nationale overheid, de provinciale overheid en de gemeentelijke overheden in Europa, die verbruiken ongeveer 40%, dus de fiscale en parafiscale druk in Europa, dus ongeveer 40% van het Europees bruto binnenlands product. En 1% daarvan, 1%, dus 1/40ste, gaat naar Europa. Dan kan je moeilijk zeggen, ja, kost veel. Maar dat betekent niet dat we met die 1% niet zuinig moeten omspringen. Dat is iets anders.
Ja, en dat u benadrukt dus dat heel vaak. Dus zeg van, vertel gewoon de waarheid over welk geldverslindend apparaat gaat het nou eigenlijk over. Het gaat om die 1% van die 40%.
Ja, en 25.000 ambtenaren.
Net zoveel als een stad. Grote stad heeft.
Ja,
ik ken uw werk uit het hoofd.
Ik zou Lyon kunnen nemen of zo. Of ja, je zou er enkele Nederlandse steden kunnen nemen. Die werken met evenveel ambtenaren. In de stad, hè? Dus ja. Als Europa werkt. Dus, maar men maakt daar dus van gebruik. Er is zo'n verhaaltje van Europa kost handenvol geld. En de realiteit is dat dat niet waar is en dat tegelijkertijd dat niet betekent dat we niet op een zuinige manier moeten omspringen, dat we bepaalde zaken veel met minder geld zullen doen. Maar er is een tweede verhaal te vertellen, dat is namelijk dat lidstaten vandaag natuurlijk in financiële moeilijkheden allemaal zitten. Dat is een open deur instappen. We kennen de tekorten in Nederland, in België, in Duitsland, in Frankrijk, om niet te spreken van de Ierse tekorten, meer dan 30% op de begroting. En ik denk dat juist Europa daar een enorme bijdrage zou kunnen toeleveren om die problemen op te lossen. Waarom? Omdat als we bepaalde uitgaven nu eens samen zouden doen, dan zouden we veel kunnen besparen op die begrotingen. Neem nu bijvoorbeeld leger. Wij hebben in totaal in Europa 2 miljoen militairen. Zelfs de Amerikanen hebben niet zoveel. De Amerikanen hebben een leger van ongeveer 1.400.000 soldaten.
Maar de crisis gaat hier ook helpen, neem ik aan. Wel, ik hoorde Jack de Vries laatst op de radio, onze ex-staatssecretaris van Defensie.
Maar de beste manier.
En die zei, de enige oplossing om met de nationale bezuinigingen op Defensie om te gaan is om het Europees te gaan oplossen.
Exact, dus het Europese denken.
U begint alweer zo opgewekt te kijken.
Ja, omdat
nu
u mij,
deze crisis.
Omdat u mij dat zo zegt.
Ja, en
ik denk dat het juist is. Nu hebben we een duplicatie tussen 27 legers. We doen 27 keren hetzelfde met die 27 legers. En het gevolg is dat we 2 miljoen soldaten hebben. Dat we immense, een enorme massa geld uitgeven. Niet zoveel als de Amerikanen, maar toch de helft als het Amerikaanse defensiebudget. En als je dan kijkt naar de resultaten. We zijn maar in staat met de Europese troepen om aan 1/10 van de operaties mee te doen van wat de Amerikanen kunnen doen. Dus we steken er meer soldaten in. 2 miljoen tegen 1,4. We steken er toch veel geld in. De helft van de Amerikanen. En als we kijken naar de uitkomst, naar de output, dan zien we maar 10% van de mogelijkheden van. En hoe komt dat? Omdat we 27 keer hetzelfde doen. 27 keer het strategisch luchttransport erachter in te richten. 27 keer medische troepen houden. 27 keer hetzelfde materiaal kopen. Dus daar zie je dat Europese defensie juist Europa, meer Europa een oplossing is om de nationale budgetten en nationale tekorten naar beneden te helpen. Tweede voorbeeld mag ik toch ook geven. Namelijk de Europese diplomatieke dienst die we maken. In plaats van in al die landen, 190 landen, overal consulaire posten, ambassades open te halen. Ook in landen waar we geen belangen hebben, nauwelijks Nederlanders of Belgen komen. Laten we dat doen in de toekomst door die Europese ambassade of Europese consulaire dienst. En dat zou kunnen betekenen dat we zwaar kunnen besparen op een ander voorbeeld, Europees patent. Vandaag, als je zo'n uitvinding hebt, dan moet je dus in 20 lidstaten overal een patent gaan aanvragen. 10 keren meer kost het vandaag om met uw uitvinding te beschermen in Europa vergeleken met in de Verenigde Staten van Amerika. Met het Europees patent, en er is nu een doorbraak op dat vlak, zal het mogelijk zijn van die kosten met 3-4 keren te verminderen. Gewoon omdat we het samen doen, Europees doen. Dus Europa is geen reden van tekorten. Het kan juist een oplossing zijn om de tekorten in de nationale lidstaten te reduceren.
Juist. Dit was weer de uitleg aan Mark Rutte, die er toch heel anders over denkt. Maar ja, nou zit hij ook in de regering,
maar
zoals
ik
u weet.
Dat allemaal wel. De retoriek is zo. Maar het heeft meer te maken. Dat heeft niets te maken met Mark Rutte. En dat heeft ook niets te maken met. Het heeft te maken met het algemeen gevoelen sinds de economische en financiële crisis. Ja, waarbij het nationalisme en denken dat we, dat we het wel zelf alleen zullen oplossen, ja, is toch wel voor een stukje terug. Hè. We moeten dat toch onder een andere gedaante, en het noemt nu de identiteit, hè, dus het identiteitsdenken. Waarbij men dus aan mensen een collectieve identiteit wil aanmeten. Ja. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als het nationaal of nationalistisch denken uit het verleden. En ik ben, ja, ik geloof daar niet in. Ik ben een antinationalist in hart en nieren. Omdat ik denk dat het nationalisme alleen maar kommer en kwel over Europa heeft uitgezaaid. Ja. En dat ze, ja, kijk maar naar wat meegemaakt hebben. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk hebben we voor een groot stuk dat unieke Europese cultuur die we hadden, hebben we kapot gemaakt met het nationalisme. Want Europa is natuurlijk meer dan wat het vandaag is. We hebben het daar juist al over gehad. Namelijk, die Europese cultuur was iets uniek. Dat waren verschillende talen, verschillende volkeren die door elkaar leefden. Dat was een enorme Joodse aanwezigheid in Europa, verspreid over Europa. Dat was ook een enorme verspreiding van Duitse volksgemeenschappen, die 8 eeuwen lang het Centraal- en Oost-Europa mede hebben ontwikkeld en gekoloniseerd. En daardoor hadden wij een uniek Europese cultuur die, ja, toonaangevend was in de wereld. Dat multiculturele, multilinguale Europa, ja, dat is het echte Europa. En dat zijn we door dat nationalisme kwijtgeraakt. Ik zeg altijd, vandaag is Kafka, een auteur zoals Kafka, niet meer mogelijk. Het was een Jood, hij schreef in het Duits en hij woonde in Praag. Nou, in Praag bestaat er geen Duitse universiteit meer. Dat was de grootste Duitse universiteit van Europa. En de Joodse gemeenschap is ook verdwenen voor grotendeels in Europa met de Shoah. Met dat drama dat we hebben meegemaakt. En dus Mitterrand zei het al, de Franse president, nationalisme c'est la guerre. En het is meer dan oorlog, het nationalisme. Het nationalisme heeft het unieke dat we hebben in Europa. Die mengeling tussen culturen, talen die op elkaar inspelen. Met verschillende volksgemeenschappen. De Joodse gemeenschap. De volksduitsers die overal leefden. Heeft dat in feite allemaal kapot gemaakt, dat nationalisme. Ja. Met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk als het summum van het drama.
U wordt daarin bijvoorbeeld heel erg geïnspireerd, wat grappig is, door een Indiër of een Bangladeshi, Amartya Sen.
Maar waarom is dat grappig?
Nou, dat India in wezen lijkt natuurlijk, ja, op dit Europa wat u nu schetst.
Ja, met al India zijn is eigenlijk een continent. Is eigenlijk
en al zijn land en al zijn cultuur talen. En al zijn talen en al zijn religies. Ja,
want wij denken van hieruit naar India als een geheel. Maar India is een continent met zoveel religies, talen en dergelijke meer. En ook met vallen en opstaan, toch ook een democratie. En Amartya Sen, die Indiër is, gelooft daar heel sterk in. En heeft ook schrik van dat identiteitsdebat van vandaag. Niet dat wij niet geloven. Ik zeker ook niet. Ik geloof in een identiteit. Maar die identiteit is verschillend voor iedereen. Iemand is man, vrouw, hij is homoseksueel, heteroseksueel, houdt van voetbal, deze soort sport, hij doet dit werk, hij leest graag, nee, hij houdt meer van muziek. Dat zijn allemaal aspecten van onze identiteit. En wat dus het nationalisme probeert te doen, en dat nieuwe identiteitsdenken, is iedereen in een categorie plaatsen.
Ja.
En zeggen, voilà, uw identiteit is deze. En vanaf nu moet je zo ook reageren en denken. Hmm. En dat is dan meestal gebaseerd op religie. En dat leidt dan tot situaties waarbij men mensen van een andere religie, dat men die allemaal als terroristen beschouwt. Of dat leidt dan bijvoorbeeld tot situaties in mijn land, waar al diegenen die een andere taal spreken als vijanden worden aangezien. Of dat leidt tot situaties zoals in Frankrijk, waar mensen van een andere etnie, zoals Roma's, allemaal als criminelen worden bestemd. Dat betekent niet dat ze tussen Roma's natuurlijk geen criminelen zijn. Er zijn natuurlijk criminelen tussen Roma's. Zoals het en inderdaad tussen mensen van de moslimgemeenschap, ja, terroristen of potentiële terroristen zullen zijn. Maar dat zijn ze niet allemaal. Ik wil alleen maar zeggen dat identiteitsdenken leidt tot deze veralgemeningen. Namelijk, alle moslims zijn terroristen. Alle Roma's zijn criminelen. Alle Franstaligen, ik spreek dan over België, zijn mensen die niet graag werken, luiaards en dergelijke meer. Daar leidt het identiteitsdenken toe.
Ja.
Namelijk tot het zien van de andere, die zogezegd een andere identiteit is als zijn vijand. Terwijl identiteit iets veel ruimer, rijker is, complexer is. Er zijn verschillende lagen. En je kan werken aan je identiteit. Je kan op een bepaald ogenblik vinden dat dit of dat aspect van mijn karakter belangrijk is en dat ik dat graag zou ontwikkelen. en absoluut niet wil gestopt worden in één of andere categorie zoals sommige politici dat willen.
En dat is heel populair inderdaad. En met name natuurlijk ook in Nederland enorm populair. Om wel in deze identiteitsdingen te denken.
In eendimensionaal identiteit.
Precies, in eendimensionaal. Eén vraag, want u heeft natuurlijk zo'n ontzettend lange ervaring in de Belgische politiek. Dan ben je zo gepokt en gemazeld dat je alle ingewikkelde dingen van de hele wereld op kan lossen, volgens mij. Nee. Wat had u nou gedaan als u in de positie had gezeten van Mark Rutte in onze verkiezingsuitslag? Ja, die ingewikkelde verkiezingsuitslag van je wordt de grootste partij als liberale partij.
Ik ga absoluut vandaag geen aanbevelingen geven.
Nee, maar het is gebeurd. Maar ik vroeg me af, heeft u daar niet toen over na mee zitten denken... toen u dat geworstel in Nederland zag?
Ja, maar ik wil Mark Rutte die in moeilijkheden brengen en ook niet... met het vingertje naar hem gaan wijzen
om
te zeggen ik zou het zo of zo doen.
Ja,
mijn karakter ik ben wie ik ben zijn misschien op dat punt anders. Ik zou het misschien anders aangepakt hebben. Maar vind ik zo met het vingertje wijzen naar
iemand. Nee, ik bedoel het niet als vingertje wijzen. Ik wil gewoon weten, zou u als... U bent een bevlogen mens enerzijds, maar anderzijds een heel erg...
Ik zal op een andere manier antwoorden
op uw
vraag.
Een heel realistische
politicus. Ik heb in België negen jaar...
Ik wil heel even terug naar deze vraag.
Maar ik ga antwoorden met een Belgisch voorbeeld.
Ik wil weten of u ooit in zo'n constructie van het gedogen van een partij als de PVV een mogelijkheid had gezien.
Ik heb daar in België nooit zo over gedacht. Nee, ik geef een Belgisch voorbeeld waarom dat het een antwoord is op uw vraag. Ik heb nooit ooit maar één ogenblik de idee geopperd om een regering te maken of een regering te laten afhangen van de steun van het Vlaamse Blok bijvoorbeeld. Daarmee heb ik uw vraag ook beantwoord.
Omdat u dacht dat zou nooit werkzaam zijn?
Of? Nou, omdat het mijn overtuiging niet is. Ik ben nogal een iemand die... Ik vind ideologie, principes wel heel belangrijk. En ik zie mij niet samenwerken. Ik zag mij absoluut niet samenwerken met extreme nationalisten. Zoals deze van het Vlaams Blok. Die alles wat niet Vlaams is. Of wat dus met andere woorden vreemd is. En vreemd zijn dan zowel Franstaligen als moslims, als vijanden ziet van de eigenheid van het Vlaamse volk. Want dat is dus de pure nationalistische logica die we ook tussen de twee wereldoorlogen hebben meegemaakt. En die ons tot de drama's van de 20e eeuw hebben geleid. Dus ik zag mij met dergelijke mensen nooit samenwerken. En ik heb dat ook nooit gedaan en nooit overwogen. In die carrière die ik in de Belgische politiek heb gedaan. Nee. Maar dat is mijn situatie. Dat is de situatie die ik heb meegemaakt in België. En daarom spreek ik ook alleen maar van België. Wat in Nederland gebeurt, dan moeten de Nederlandse politici zelf maar uitmaken en uitzetten.
Maar vindt u het vergelijkbaar? Vindt u een partij als de PVV uit dezelfde nationalistische emoties voortkomen?
In sommige elementen wel, in andere elementen niet. Bijvoorbeeld, het vijandbeeld van de islam maken, zijn ze beide goed vergelijkbaar, het Vlaams Blok en Wilders. Aan de andere kant zijn ze niet vergelijkbaar met elkaar, in de zin dat natuurlijk het Vlaams Blok teruggaat tot een traditie van de Vlaamse beweging en de Vlaamse onafhankelijkheid. Namelijk het proberen, en daardoor heel sterk nationalistisch is, zowel in zijn analyses als ook in zijn gedraging. Dus het extreme Vlaamse nationalisme is een zeer extreem nationalisme, dat trouwens, mag wel even gezegd worden, gecollaboreerd heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog met Nazi-Duitsland. En er zijn sommige Vlaamse nationalisten die daar nog altijd fier op zijn, op deze collaboratie, die daar nog altijd geen spijt van hebben.
Heeft u enige sympathie voor enige pro-Vlaamse emoties, gevoelens?
Ja, ik voel mij ook wel in Vlaming. Ik bedoel, ik kom uit een beweging, Klibelaan Vlaams Studentenverbond. Die is opgericht naar aanleiding van de vernederlandsing van de Gentse Universiteit. En de Gentse Universiteit was door de koning der Nederlanden opgericht in het begin van de 19e eeuw. En is dan na de Belgische onafhankelijkheid gedurende meer dan bijna een eeuw een Franstalige universiteit geweest. Ik heb nog vergaderingen van mijn eigen partij meegemaakt, waar ik dus met andere woorden mij niet in het Nederlands kon uitdrukken, waar men eigenlijk van mij verwacht dat ik Frans zou praten. En ik klapte dan aan mijn laars en ik praatte Nederlands. Dus ik bedoel, je moet niet voor de splitsing van België zijn om een goede Vlaming te zijn. Hmm. Ik ben voor een federaal staatsverband waarbij België blijft voortbestaan en binnen dat Belgisch staatsverband met een ruime autonomie en zelfstandigheid voor Vlaanderen. Maar dat is niet waar het extreme Vlaams nationalisme wil. Het extreme Vlaams nationalisme wil verder gaan op de weg waar we de voorbije eeuwen zijn opgegaan. Dat is namelijk allemaal staten die mono-etnisch zijn, monolinguaal zijn. Hè, waarbij dus de organisatie van het land en van de staat gebeurt op basis van de taal die er gesproken wordt of van de etnie die er woont. Wat dus een typisch concept is dat we tussen de twee wereldoorlogen hebben meegemaakt en wat aanleiding heeft gegeven tot het feit dat de Poolse natie was een multiculturele natie, is vandaag een zuivere Poolse natie geworden. Hetzelfde voor Slowakije, hetzelfde voor Hongarije, hetzelfde voor Tsjechië. Er was al deze landen waren multiculturele samenleving en die multiculturele samenleving zijn allemaal gedood geworden, zijn allemaal mono-etnische samenlevingen geworden. Ja. En ik ben...
Ik ga even iets voorlezen, want ik zag, dat vond ik wel interessant. Ik zag, las ergens een uitspraak van u, dat rond de val van de muur, toen u ook al een hele actieve liberale politicus was, dat u toen zei, maar ik ben toch ook wel geïnspireerd geraakt door de drijfveer van bijvoorbeeld het nationalisme in de Baltische Staten om verandering te brengen. En dat u zei, ik zie toch ook iets goeds in wat het teweeg kan brengen.
Het nationalisme op bepaalde ogenblikken was een drijfveer die vaak samen met andere bewegingen, liberalisme, socialisme, zelfs ging tegen bepaalde conservatieven of totalitaire stelsels.
Joegoslavië is natuurlijk ook
een voorbeeld. Maar als natuurlijk de uitkomst van Joegoslavië is wat we nu meemaken, wat we hebben meegemaakt in Bosnië, wat we in Srebrenica hebben meegemaakt, wat we nu meemaken in Kosovo, stop, hou op.
Dus
dan denk
terug
ik.
Terug in zo'n verband?
Nee, het verband is er. Europese Unie. Dus met andere woorden, ik denk dat de oplossing voor de Balkan er eigenlijk in bestaat, dat al die landen zo snel mogelijk toetreden tot de Europese Unie. Want het lijkt mij veel beter te zijn van die landen in een Europese familie vreedzaam te laten samenwerken. En dat dat een betere oplossing is dan duizenden en duizenden soldaten op de grond in Kosovo en in Bosnië te houden, wat wij vandaag doen.
Maar u was in die tijd ook wel toch op een bepaalde manier gecharmeerd, zullen we maar zeggen.
Nee, was niet bijzonder. Wat ik wel voelde was dat die bewegingen tegenover de communistische dictatuur die in al die landen bestond, wel een rol speelden. Maar ik heb altijd meer aandacht gegeven aan, zal ik maar zeggen, die nieuwe politieke liberale partij die daar als paddenstoelen uit de grond. Nu, ik ben nooit in Oost-Europa geweest voor de val van de muur, ik wil je dat wel zeggen. Dus
nee?
Dat was de beweging waar ik actief was, in de liberale beweging in België, was dat not done. Ik ben nooit in Boekarest, in Budapest, in Oost-Berlijn. Ik heb de eerste keer...
Naar het Franco van Spanje ook niet?
Het enige wat ik ooit heb meegemaakt was dat ik als tienjarige van mijn ouders verplicht werd wel naar Blanes mee te gaan naar de Costa Brava op vakantie. Maar voor de rest niet, nee. Ik was opgevoed in de liberale beweging, in de Vlaamse liberale beweging, van dat doe je niet. Naar dictaturen ga je niet. Zowel van rechts als van links. En dus ik was nooit naar Boekarest geweest, nooit naar Budapest geweest, nooit naar Praag. De eerste keer dat ik naar Praag ging was trouwens een fantastische ervaring. Was de dag dat, dat Havel zijn eed als president aflegde. En was dat nu... ik denk dat het enkele dagen was. Einde 89 moet 28, 29, 30 weet ik geweest, in december 1989. En er kwam een man bij op het Wenceslasplein uit een gebouw, een flatgebouw, waarop stond Obanske Forum. En dat was zijn beweging, Burgerforum. En kwam buiten en we volgden al dat volk. En wij werden meegestuurd tot aan de andere kant van de stad, waar hij de eed ging gaan afleggen als president. Dat was mijn eerste bezoek aan Praag. En mijn eerste bezoek aan Boekarest was toen wij wat computers gingen leveren met de Liberale Partij, omdat er eindelijk een vrije Liberale Partij werd opgericht in Boekarest. En mijn eerste bezoek aan Oost-Berlijn was om een stuk van de muur mee af te helpen kappen, zo samen met de 2-3 journalisten van de VRT. En die stukjes heb ik nog altijd thuis liggen.
Ja.
En dus wat mij in die beweging van 1989 vooral is bijgebleven, is de drang van de mensen, van het volk. Het is eigenlijk toch dat wat de zaken ik zeg, is het nu, wat heeft nu het meeste rol gespeeld? Het Poolse, Hongaarse, Slovaakse nationalisme? Of de drang van die burgers in Oost-Berlijn, in Budapest, om eindelijk vrij te zijn. Die drang, volgens mij, dat heeft de voornaamste rol gespeeld. En niet zozeer die nationale. Want de communisten waren trouwens heel sterk in het vermengen van hun ideeën met nationalistische ideeën. Hè. Dan waren ze niet voor te onderschatten.
Vooral als het over volksdansen ging en zo.
Ja, het werd allemaal toch wel heel sterk gecultiveerd om ervoor te zorgen dat het nationalisme mee in dat communistisch ideaal werd opgenomen. Ja. Maar wat mij vooral is bijgebleven, is het feit dat het burgers zijn, mensen zijn, vrije bewegingen zijn, die eigenlijk het ijzeren gordijn hebben neergelaten, hebben de muur hebben neergelaten. Dat hebben wij niet gedaan. We hebben er eigenlijk niks aan gedaan.
U luistert naar Radio 1, naar het marathoninterview. En ik spreek vanavond met Guy Verhofstadt. En hij is de leider van de liberale fractie in het Europees Parlement. En hij was vrij lang ook premier van België. Dat land waar ze het nog moeilijker hebben dan in Nederland met het krijgen van een nieuwe regering.
Klopt,
want nog steeds maar niet gelukt. Hoewel het, geloof ik, kantje boord is, maar nog steeds niet helemaal gelukt. U schrijft ook ergens in een van uw boeken die scheiding tussen Oost- en West-Europa en die in dat ijzeren gordijn wat daar als zo'n gigantische scheidslijn tussen lag in de jaren dat u zelf opgroeide en de hele tijd van de Koude Oorlog. U zei dat het feit dat het Westen toen eigenlijk niks gedaan heeft voor al die Oost-Europese landen, dat is ook een van de drijfveren misschien wel voor de Europese Unie.
Ja. Daarom konden wij ook niet nee zeggen, denk ik, tegen de snelle uitbreiding van de Europese Unie. Want er zijn veel mensen vandaag nog die kritiek hebben daarop. En die zeggen, ja, was het nu echt nodig van zo snel van 15 lidstaten naar 27 lidstaten uit te breiden?
Dat kon niet anders vanwege die geschiedenis.
Ja, vanwege die geschiedenis.
Vanwege
we hebben daar
laf,
een gigantische, een lafheid van het Westen. Het Westen heeft laf geweest gedurende enorm vele jaren en heeft niet omgekeken naar vrijheden, naar rechten, naar democratie in die Oost-Europese landen. Bovendien ook Duitsland ook een beetje alleen gelaten daarin. Want Duitsland had natuurlijk met vele volksduitsers die nog woonden in al die landen toch een enorme, bijzondere situatie. Duitsers hebben jaren aan een stuk Duitse mensen vrijgekocht uit de communistische landen, uit Polen, uit Roemenië. En daarvoor was een bijzonder programma zelfs van kracht met betalingen die gebeurden. Dus er stond ook een cijfer op de kop van elke Duitser die kon vrijgelaten worden door de Polen om terug te keren naar Duitsland. Dus ik haal dat maar aan omdat dat om te zeggen dat Europa dat we nu hebben, dat zeer mono-etnische, monolinguaal is, die soort van optelsom is van mono-etnische eilandjes, zal ik maar zeggen, dat die beweging ook na de Tweede Wereldoorlog nog altijd is doorgegaan, zelfs tijdens het communistische juk op die Oost-Europese landen.
Ja. Uw verzetsdaad was dan om als jonge liberaal in een geval er niet naartoe te gaan? Naar die dictaturen?
Ja,
en wat voor wereld was dat verder in uw herinnering? Van dus al eigenlijk heel jong, heel politiek bewust zijn, heel actief zijn in die liberaal, als student al. En er nooit meer ook uitgegaan. Helemaal opgegroeid natuurlijk, want u bent van 53. Ja. Opgegroeid in die Koude Oorlog.
Opgegroeid in die Koude Oorlog en opgegroeid in een Europa, West-Europa, waarin liberale ideeën helemaal niet in de mode waren. Als ik aan de middelbare school zat en daarna aan de universiteit en ik zei dat ik liberaal was, keek iedereen met zo van die grote ogen aan. Die zegt, wat voor een raar specimen is dat eigenlijk? Een student die vindt dat er meer liberalisme moest komen.
U was niet eens alleen liberaal. U was verliefd op het liberalisme, zoals las.
Ja.
Er was een moment van werkelijke verliefdheid opeens op het kapitalisme. Toen u jong was en leider was.
Op vrijheid, liberalisme.
Op neoliberalisme.
Ja, maar dat werd zo niet genoemd. Dat is de woorden die men daar nu voor...
Is dat zo? Toen werd dat niet zo genoemd?
Nee, toen die ideeën naar voren kwamen, werd dat genoemd radicale liberalen. Radicaal liberalisme.
Mm-hmm.
Of libertarisme. En had heeft veel te maken met alles wat de Oostenrijkse school, Hayek, Amerikaanse economen zoals Friedman. En de basisstelling was, in die tijd, we moeten u terugplaatsen in de jaren 60, 70. De crisis die
70.
In de einde de jaren 60, begin van de jaren 70. En ik pak er het 60 bij. Waarom? Omdat 68, mei 68, ook toch wel een liberale revolutie was. Het was tegen het gezag. Tegen het paternalisme van het gezag. En daar komt dan bij begin van de jaren 70 met de crisis. En de analyse die de moderne liberalen maakten, dat het niet door te veel liberalisme was, door te veel vrijheid was dat we in de crisis waren geraakt, maar door te weinig liberalisme, ja. Door te weinig vrijheid. En dat was toen
een eye-opener.
Ja, maar ook terecht en ook vandaag nog altijd een juiste analyse, denk ik. Deze samenlevingen waren eigenlijk voor een groot stuk toch wel gecollectiviseerd. En wat er eigenlijk gebeurd is in de jaren 80, is dat in alle landen, of het nu liberalen waren die aan het bewind waren, of socialisten of sociaaldemocraten aan het bewind waren, heeft men die liberaliseringen doorgevoerd. Ik bedoel, nergens nog gaat men ervan uit, bijvoorbeeld telefonie, dat is een publiek goed. Niemand zou zich dat vandaag nog kunnen indenken dat dit door de staat, ik pak nu mijn gsm vast, dat dit door de staat moet geproduceerd, gemaakt en bestuurd worden. Dat kunnen we ons niet meer indenken, maar zo was het wel. Dus in de jaren 70 en begin van in de jaren 80 was dat een volgens mij terechte analyse en ook een terecht gevecht. En uiteindelijk hebben we allemaal samenlevingen gecreëerd met veel meer vrijheid, zowel op economisch vlak, maar ook op ethisch vlak, ten gevolge van die radicale, liberale wind die is gaan waaien. Alleen hebben we met de crisis, denk ik, in 2008 en 2009 gezien, dat, en dat is wat ik geleerd heb van de voorbije 10 jaar, dat een vrije markt wel degelijk ook regels nodig heeft. Dat met andere woorden, het zelfregulerend karakter van de markt, dat onzin is. Dat was eigenlijk de bewering van sommige extreme liberalen. Dus ik heb 10, 15 jaar gezocht daarnaar. Zou dat kunnen? Is dat mogelijk? Namelijk dat de samenleving zonder staat zichzelf organiseert op een spontane en tegelijkertijd rechtvaardige manier. En ik denk, nee. Mijn conclusie, al voor 2008, 2009... maar zeker met 2008, 2009 is dat wij degelijk bij een vrije samenleving en een vrije markt ook een stel regels nodig hebben.
Ja, dan kom ik weer heel even terug op Amartya Sen, de Indiaanse econoom en denker. Er is een ontmoeting van u met hem in een boek dat heet Doeners en Denkers, Vlaamse politici en hun inspiratiebronnen. Een soort boek wat in Nederland volgens mij eigenlijk nooit uit zou komen. Dat we al onze politici met dit soort denkers samenzetten. En dan, wie weet, laten we het proberen een keer. Maar even terugkomen. Dus, ja. En Sen zegt daarin, ik heb heel lang gezocht naar wat is nou een goede graadmeter, hoe je eigenlijk kan meten dat mensen, burgers, gelukkig zijn, maar niet gelukkig. Eigenlijk moet je dat begrip breder zien. En dan zegt hij, ik ben uiteindelijk erop uitgekomen dat het gaat om dat iedereen de capaciteit moet hebben om vrij te zijn. Of zijn eigen vrijheid te hebben. En daar hoef je niet allemaal even rijk of even arm voor te zijn.
Ja. Dat is eigenlijk het idee in zijn nieuwste boek, The Idea of Justice.
Ja.
Waar hij probeert die... En daardoor, hij vanuit zijn standpunt vertrekkend... zet hij de stap naar het liberalisme eigenlijk. En mijn beweging die ik gedaan heb, is een omgekeerde beweging. Namelijk vanuit een vrij extreem liberaal standpunt... dat op bepaalde ogenblikken zelfs stond... dat je dus geen overheid en geen staat nodig hebt om de samenleving te organiseren... naar een situatie waarin ik denk dat het wel degelijk nodig is. En beide citeren we trouwens.
En hij heeft meer de ontwikkeling doorgemaakt omgekeerd. Van een Indiase denker... die komt uit een heel gereguleerd...
Ja.
Socialistisch land. Met weinig
goede resultaten
was.
Trouwens. Ja. Eigenlijk zijn de resultaten van India maar goed geworden... sinds Singh daar minister van Financiën werd. Singh, de huidige eerste minister. En die heeft eigenlijk de Indiase samenleving volledig geliberaliseerd. Die heeft dus met andere woorden... bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappij, dat was allemaal publiek. Vele financiële instellingen en dergelijke, allemaal publieke instellingen. En door de liberalisering is er eigenlijk een enorme positieve wind door de Indiase samenleving. Dat betekent niet dat alle problemen in die samenleving zijn opgelost. Maar als India nu eigenlijk pijlsnel met groeicijfers te maken heeft van 8-19%, die vergelijkbaar zijn met die van het staatskapitalistische China, dan is dat dankzij de liberaliseringen die Singh heeft doorgevoerd. En wij zijn dan in het boek, ik weet het niet of dat we... Hij citeert ook wel, als ik me niet vergis, Adam Smith. We komen alle twee tot de vaststelling dat eigenlijk Adam Smith in zijn basisboek, The Wealth of Nations, dat eigenlijk al gezegd had. Dus... Namelijk dat een vrije markt pas vrij is wanneer ze gereguleerd is, wanneer er regels zijn.
Dus Adam Smith, die eigenlijk altijd aangehaald wordt als de vrije
man van het zuivere kapitalistische denken, heeft in verschillende boeken, maar ook in The Wealth of Nations... duidelijk gezegd, ja, er zijn regels nodig. Want als er geen regels zijn op een markt, dan is het een jungle. En een jungle is geen markt. In een jungle zijn het de rijksten, de sterksten, die de anderen verslinden. En dat is geen markt. Een markt heeft regels nodig. En een typisch voorbeeld dat een markt regels nodig heeft, is, ja, je hebt eigendomsrechten nodig. Als je geen eigendomsrechten organiseert, dan is het degene die het sterkste is, fysiek, die al de anderen overvleugelt en die de markt kapot maakt. Maar het is wel belangrijk, denk ik, omdat we nu met de economische en financiële crisis zitten. En die economische en financiële crisis is juist veroorzaakt, denk ik, door het feit dat er op een bepaald ogenblik de voorbije jaren de gedachte was gegroeid dat markten zichzelf wel opnieuw zouden reguleren. Dat was het geloof in elk geval van Greenspan, van de baas van de Amerikaanse Centrale Bank. Die wou niet optreden tegen de enorme bubbel die aan het ontstaan was op het vlak van het vastgoed. Omdat hij zei, ja, laat maar lopen. We moeten dat niet afremmen, we moeten dat niet gaan reguleren. En nochtans zag hij onder zijn ogen die crisis ontstaan. Namelijk leningscontracten die werden afgesloten. Gegeven aan mensen die dat absoluut nooit zouden kunnen terugbetalen. Nu, ik zeg altijd, het is niet de eerste crisis die we meemaken. De eerste kapitalistische crisis hebben jullie meegemaakt. In Nederland, de tulpencrisis. Wanneer was dat? 1672, als ik me niet vergis.
Nou, ik weet niet wanneer het was. Maar
in elk geval, in de tweede helft van de 17e eeuw... was de eerste kapitalistische crisis, toen er ook zo'n bubbel kwam. Omdat alle Nederlanders in specifieke variëteiten van tulpen wouden. En op de duur die tulpenvariëteiten de waarde hadden... van de huizen in het Amsterdam van toen.
Ja, goede les. Ja,
ik vond wat... Het toont aan dat een samenleving, een vrije samenleving, niet vrij is van crisissen. En het toont voornamelijk aan dat je moet met toch wat regels nodig zijn in een vrije samenleving om juist de pogen van die crisissen te voorkomen. Ja. En dat had men veronachtzaamd in de 17e eeuw. Met de tulpen in Nederland. En men heeft dat zeker veronachtzaamd met de financiële producten de voorbije jaren. Ja. Financiële producten die aan geen enkele kwaliteitslabel onderworpen waren. He, dus de melk is gereglementeerd en het brood is gereglementeerd. En auto's die geproduceerd worden zijn zwaar gereglementeerd. Zowel qua uitstoot, qua veiligheidsvoorschriften. Maar financiële producten helemaal niet.
Nee.
En dat inzicht is er nu toch gekomen.
Ja. U was premier van België. Dankzij u kwamen eindelijk... kwamen na heel lange tijd eindelijk de Christendemocraten toen in de oppositie. U kreeg een paars-groen kabinet. Het eerste kabinet Verhofstadt en daarna een paars kabinet. Het tweede heel nieuw en uniek ook voor België. Welk manier van denken en welk economisch model heeft u nou toegepast in de jaren dat u premier was?
Wel, toen hadden wij een goede verstandhouding om een beleid te gaan voeren van... kijk, geen lastenverzwaringen op mensen, integendeel. Proberen die lasten te verminderen. Op die manier meer economische groei tot stand te brengen. En dan dat... effect van die meer economische groei effectief ook te gebruiken om misstanden in de samenleving, die er nog altijd zijn, om die prioritair trachten weg te werken. Dat was zo de... We hadden daar ook een goede naam voor, de actieve welvaartsstaat. Het is geen keuze tussen een samenleving waar alleen arbeid telt en de rest niet. Productie, arbeid. En aan de andere kant de samenleving waar alleen het verdelen telt. Hmm. Nee, wij noemden het concept de actieve welvaartsstaat. Namelijk, het moet een welvaartsstaat blijven die dus rechtvaardig die welvaart ook verdeelt. Maar het moet wel eerst geproduceerd worden, eerst gemaakt worden. Je moet eerst de taart bakken en dan kan je ze pas verdelen. En dus een samenleving die alleen aan taart bakken denkt en niet aan het verdelen... dat is een foute samenleving, die zit verkeerd, die creëert ongelijkheden en onrechtvaardigheden. Maar een samenleving die alleen denkt aan het verdelen van de taart zonder dat ze eerst gebakken zijn, ja, die heeft niet veel te verdelen. En dat is dan het andere uiterste. Dus die twee met elkaar trachten te verenigen, dat was het concept. En we hadden daar een naam voor, de actieve welvaartsstaat met paars.
En is dat gelukt?
Ik denk van wel, als je kijkt naar de evolutie die we meegemaakt hebben tussen 1999 en 2008, dan zie je een samenleving die een enorme stijging heeft gekend van zijn aantal arbeidsplaatsen. Traditioneel was België toch een samenleving die draaide rond 4 miljoen arbeidsplaatsen. Op een totale bevolking van 10 miljoen. Dat is opgetrokken geworden in die periode naar 4,5. Met tegelijkertijd ook, denk ik, een aantal zeer sterke sociale accenten... die tot dan toe minder aan bod kwamen.
Zoals?
Bijvoorbeeld in gezondheidszorgen naar kwetsbare groepen toe... dat die ook betere dekking kregen. Maar tegelijkertijd ook nooit uit het oogverlies bijvoorbeeld dat er moet geproduceerd worden. Arbeid bijvoorbeeld, ja, het is Paars die het eerste generatiepact heeft goedgekeurd om mensen langer te laten werken. Dat deed Paars. Het generatiepact. Dus die wachten we nog steeds op het tweede generatiepact. Iedereen zegt dat het nodig is om nog een stap verder te zetten. Dus dat kwam wel van die periode. Of bijvoorbeeld tegelijkertijd ook met een meer insteek voor ecologische, een duurzame samenleving. Dat was een derde aspect dat daaraan kwam. Ik geef een voorbeeld. Vandaag nog altijd, de maatregelen die zeer succesvol zijn op basis van het verminderen van de uitstoot bij de aankoop van auto's, zijn nog altijd maatregelen die dateren van 2006. Bijvoorbeeld. Namelijk dat als je, een belastingsverlaging krijgt die groter is naarmate de uitstoot van de auto die je koopt lager is. Dat is een van de motoren nu van de, in België van de autoverkoop en van de enorme omschakeling van het. Maar dat dateert nog ook vanuit die tijd. Dus ik denk dat we op sociaal-economisch vlak wel met tegelijkertijd begrotingen in evenwicht en met een overschot. De schuld is toen gedaald van meer dan 110% naar 81-82% van het bruto binnenlands product. Ooit nog op 136 is naar in België.
En viel het mee om premier te worden in de zin van dat je dan ook feitelijk je ideeën kan verwezenlijken? Viel u dat mee?
Bijvoorbeeld ook op ethisch vlak, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar op ethisch vlak heeft wel de Paarse regering een enorme omslag gemaakt. Zaken die vroeger onbespreekbaar waren. Euthanasie, andere ethische dossiers zoals homohuwelijken en dergelijke. Zijn allemaal mogelijk gemaakt door de Paarse regering. En zijn sindsdien niet meer teruggedraaid. een buitenlands beleid was wel heel specifiek. Bijvoorbeeld terug in Afrika investeren, onze verontschuldigingen gaan aanbieden voor het immense drama dat de genocide in Rwanda, waar we een stuk medeverantwoordelijkheid hadden. Het weigeren van aan de oorlog in Irak deel te nemen. Omdat we dit een foute oorlog vonden. Zijn allemaal zaken. Dus waren ook wel een eigenzinnig buitenlands beleid. En ja, ik vind. Er zijn natuurlijk wel ook kritiek te geven. Ik zie ook wel de zwakke punten hoor. Van wat wij in die 8-9 jaar gedaan hebben. Een van de zwakste punten is dat ik niet uiteindelijk wel een staatshervorming heb kunnen doorvoeren, maar niet die 1 of 2 knelpunten heb kunnen oplossen die vandaag nog altijd knelpunten zijn in de Belgische politiek.
Dit kiesdistrict waar we nu in zitten.
Onder meer dit kiesdistrict waar we nu in zitten.
Brussel.
Ja.
Een soort van...
Maar ik hoop dat je mij niet gaat vragen van het uit te leggen, want dan denk ik dat we de mensen gaan wegjagen van,
absoluut.
Van aan de radio.
We gaan het inderdaad niet inhoudelijk uitleggen.
Jaag ze niet weg, nee.
Nee, we zullen ze niet wegjagen. Maar heeft u uiteindelijk... Ik bedoel, het is eigenlijk begonnen... inderdaad wel tijdens uw regering, hè, dat u de nieuwe kiesdistricten instelde. Dus ook dit kiesdistrict.
Dat was al een oud probleem. Het is altijd het kiesdistrict geweest. Alleen hadden wij daar een oplossing voor uitgewerkt om een provinciaal kiesdistrict te maken. En die oplossing werd niet goed bevonden door het grondwettelijk hof.
Ja. Waardoor we gaan het niet uitleggen, maar het probleem is eigenlijk dat de Vlamen zeggen, er zit een oneerlijkheid nu in. Want de mensen kunnen niet op Vlaamse partijen stemmen waar omgekeerd Fransen dat wel kunnen. Er zit een soort een weeffout.
Men wil eigenlijk de kiesdistricten ook monolinguaal houden. Met andere woorden, dat je in Vlaanderen alleen voor Vlaams kandidaten, in Franstalige gebieden enkel voor Franstalige kandidaten, in tweetalige gebieden en voor beide soorten kandidaten kunt stemmen. Ja. En daar is een overlapping op een stuk van het Vlaamse grondgebied. En daar gaat het over om die anomalie daar uit te halen. Dat is een strijd die al een tijd wordt gevoerd en waar er tegenstand is van Franstaligen, omdat die Franstaligen toch wel wat kiespubliek gewoon hebben in het Vlaamse taalgebied. Dus het is de eeuwige problemen die men heeft in multiculturele en multilinguale samenlevingen. Tussen pas je het territorialiteitsbeginsel toe of pas je het personaliteitsbeginsel toe? Is het dus met andere woorden de taal van het grondgebied of de taal van de persoon in kwestie die voorrang moet hebben? Hmm. Meer gaan we er nu toch niet over uitweiden.
En hoe had u het kunnen oplossen toen u nog premier was?
Ik had een oplossing uitgewerkt die het net niet gehaald heeft. Dus na weken discussie. En uiteindelijk zal de oplossing die men nu zal uitwerken niet veel verschillend zijn van degene die toen al zoveel jaren geleden op tafel lag.
Uw verzuchting was na een heel lang crisisberaad hierover. Ik ga nu slapen, bel me maar als jullie een oplossing hebben gevonden.
Ja, wel, dat is al een tijd geleden dat ik dat gezegd heb. De oplossing
en ze hebben nog steeds niet gebeld.
Ik heb ondertussen niet altijd geslapen.
En ze bellen u ook niet meer?
Nee, ik heb nadat ik ontslag heb genomen als eerste minister, toen na een lange crisis ook een overgangsregering op de been heb geholpen. En, eigenlijk geïnstalleerd heb.
Want na die twee kabinetten Volstad had u de verkiezingen verloren. Toen kwamen de Christendemocraten weer aan zet. Maar die kwamen niet uit de formatie. En toen bent u nog even gevraagd door de koning om even eruit te raken.
En dat heeft gemaakt dat ik nog enkele maanden eerste minister geweest ben aan de regering met Christendemocraten. Mm-hmm. En dan na enkele maanden toen wij een pakket staatshervorming af hadden en de begroting voor volgend jaar hadden opgesteld, heb ik alles overgeheveld aan mijn opvolger, aan Yves Leterme. En de realiteit is wel dat we in feite een beetje in een situatie zijn verzeild geraakt nu die vrij vergelijkbaar is met deze die we toen ook in 2007, 2008 hebben.
Toen ook hadden?
Ja, toch wel vergelijkbaar. Ja, toen was het,
Maar u bemoeit zich er helemaal niet meer mee?
Ik ben actief in Europa. En ik heb hier zodanig... er is hier een strijd te leveren ook. Een echte strijd, namelijk om iedereen te doen inzien en te mobiliseren. dat de oplossing van onze problemen vandaag in onze samenleving met meer Europese samenwerking moet gebeuren. En dat is niet zo'n gemakkelijke... Dat is ook wel een hele... Men zegt altijd, ja, Belgische politiek is niet gemakkelijk. Maar Europese politiek is ook niet gemakkelijk. Want je zit tenslotte in een Europees parlement te werken met 735 individuele leden. Met 7 verschillende fracties. Al die fracties staan nog eens nationale delegaties. En wat je moet proberen te doen is... een soort van pro-Europese meerderheid rond al die dossiers op te bouwen. En een meerderheid die bestand is tegen dan, wat ik zou durven noemen, ja, de invloed vanuit de nationale lidstaten, die dan toch nog altijd proberen van ook het parlement in hun verhaal mee te krijgen, in hun nationale logica mee te krijgen. Terwijl we hier proberen van een Europese logica te laten gelden.
En als u het op een, laten we zeggen, op een ranglijstje van macht hebben moet inschatten. Ik begin nu ook weer heel stralend te lachen, gelukkig. Had u nou meer macht als premier van België? Of in deze situatie waar u nu in bent?
Als het over Europese aangelegenheden alleen gaat. Hè? En als het natuurlijk niet gaat als het over de nationale aangelegenheden gaat. Ik bedoel, communautaire dossiers, ethisch-dossiers in België, maatschappelijke dossiers in België. Zit je natuurlijk als eerste minister, heb je een je hebt niet alles in handen, maar je hebt enorm veel. Je kunt enorm veel doen. En je kan met je werkkracht, met... ik zie zo geen problemen die... Elk van die problemen die er zijn, of het nu een asielcrisis is, of een economische crisis, of een bankencrisis. Als eerste minister, als je de zaken in handen neemt, kun je iets doen. Kun je iets veranderen. Kun je iets in beweging krijgen. En kan je een deel zijn van de oplossing. Als je daarentegen om Europese vraagstukken gaat, dan denk ik dat ik hier een grote rol kan spelen als fractieleider van een van de 3 grote fracties en meer invloed kan uitoefenen dan als 1 individueel lid van de Europese Raad.
Ja?
Dat denk ik wel, ja.
Ja, ja, dus in die strijd die, waar we eerder over hadden...
Ja, omdat in de Europese Raad...
Waar
in de Europese
nu gaande
raad,
is zo in Brussel.
Onderschat het niet, zijn het toch... Dus als je voorzitter kan spelen van de
Europese Raad, zijn de lidstaten dus de lidstaten.
Toen zei je dat je voorzitter kan spelen. Ik heb voorzitter kunnen zijn in 2001. Ik was voorzitter van de Europese Raad.
Toen België voorzitter was, ja.
Ja, 2001. Mm-hmm. En toen is die verklaring van Laken gekomen en is de conventie opgericht die... Toen het verdrag, eerst het constitutioneel verdrag, en toen is uitgemond in het verdrag van Lissabon. Of een ander punt, het Europees aanhoudingsmandaat. In 2001 was de aanslagen van 11 september. En we zijn er toen in geslaagd, iets wat 20 jaar niet gelukt was, namelijk het Europees aanhoudingsmandaat erdoor te halen. Waardoor justitie, politie veel beter met elkaar kan samenwerken in de Europese Unie. Dus je kan wel iets doen, maar dan moet je voorzitter zijn van de Europese Raad. Een individueel lid van de Europese Raad, als je mij laat kiezen, geef mij dan maar het fractieleiderschap. Ja, omdat je hier, nu zeker, sinds het verdrag van Lissabon, zijn wij medebeslisser met het Europese parlement. Ja. En dus alles wat er aan nieuwe wetgeving moet tot stand komen in Europees verband, moet niet alleen de Europese Raad passeren, maar nu ook het Europees parlement.
We zijn alweer aan het einde van... het tweede uur van dit gesprek gekomen. Ja. Neem een glaasje. We gaan er heel even uit en zo weer terug.
U luistert naar Djoeke Veninga in gesprek met Guy Verhofstadt. U kunt uw reacties kwijt op marathoninterview@vpro.nl. Veel reacties kwamen er al binnen op dit tweede uur van het gesprek. De heer Verhofstadt zegt dingen waar ik het zeer mee oneens ben. Een interview met iemand met wie je het heel erg oneens bent is vaak prettig om naar te luisteren, want je leert de motieven van de ander kennen en dat dwingt je tegenargumenten te formuleren, zegt Wouter Groot-Koerkamp. Mooie levenshouding, lijkt me. Iemand anders, Gerda Kabel, die zegt... wat een kletskoek interview met deze ratelende antidemocraat Verhofstadt... die deelneemt aan de mindfuck, wat het ook zijn mogen... die onze Europese leiders al jaren over ons uitstorten. Nou, en dan wat inconsistenties van Verhofstadt. Dat hij bijvoorbeeld al zijn tegenstanders van nationalisme beticht. Terwijl er ook andere redenen zijn om eurosceptisch te zijn. En soms struikelt hij over zijn eigen onzin, zegt Jan Wertz. Eerst beweert hij dat het Europese parlement hetzelfde is qua macht als de Europese Raad. En dat is echt complete onzin, zoals iedereen die Brussel kent meteen zal beamen. Graag een reactie daarop. Zometeen zijn we terug met het laatste en derde uur van dit interview met Guy Verhofstadt.